Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is uit psalm 40. We noemen nu psalm 40. En we zingen psalm 69 vers 3. Psalm 40 vers 4 en 5. Psalm 133 vers 1. En psalm 72 vers 11. We noemen nogmaals de schriftlezing van deze morgen psalm 40 en we zingen psalm 69 vers 3, psalm 40 vers 4 en vers 5, psalm 133 vers 1 en psalm 72 vers 11. Wij wensen u een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en verwachting in dit morgenuur staan in de naam des Heeren, Heren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw behoudt tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God en Vader, door Jezus Christus en hun Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Zingen wij samen de lijdenspsalm 69 en daarvan het derde vers, beschaam door mij de stille hopen niet. Psalm 69 vers 3. zal worden voorgelezen hoofdstuk 40 uit het boek der Psalmen. Maar voorafgaande aan de schriftlezing stellen we ons samen eerst onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben, en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Amen. Davids psalm voor de opperzangmeester. Ik heb de Heere lang verwacht. Hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald. En heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onze goden. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welgelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hovaardigen en die tot leugen afwijken. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord, brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik: zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwingen het niet. Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij geduriglijk behoeden. Want kwaden tot zonder getal toe hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, dat ik niet heb kunnen zien. Ze zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds en mijn hart heeft mij verlaten. Het behagen u, Heere, mij te verlossen, Heere, haast u tot mijn hulp. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel zoeken om die te vernielen. Laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot loon hunner beschaming die van mij zeggen, haha. Laat in uw vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken. Laat de liefhebbers uw heils gedurig zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet.
De tekst voor vanmorgen vindt u opgetekend in Psalm 40 en daarvan vers 8. Daar lezen wij, toen zeide ik, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Tot zover. Schrijf wel als thema hierboven, zie ik kom. We spreken in de eerste plaats over het doel van zijn komst. Ten tweede, om als het lam Gods geslacht te worden. Ten derde, dat staat in de rol des boeks. Dus thema zie ik kom. Ten eerste het doel van zijn komst. Ten tweede, om als het lam Gods geslacht te worden. En ten derde, dat staat in de rol des boeks. Maar we gaan eerst samen zingen van deze Psalm 40. En daarvan twee versen. 4 en 5. Wij noemden nu Psalm 40, 4 en 5. Gemeente, toen zeide ik, zie, ik kom. Over wie gaat het in deze tekst? Als u een goede Bijbelvertaling hebt, dan ziet u dat er staat het woordje ik, tweemaal met een hoofdletter. Dat betekent dus, dan gaat het over de Heer Jezus Christus. Misschien hebt u thuis wel een oude Bijbel. Net als dat hier vanmorgen voor mij ligt. En daar leest u dat het woordje ik tweemaal met een kleine letter wordt geschreven. Dat komt omdat ze vroeger in de dagen toen deze Bijbel werd geschreven, de godsnamen midden in de zin ook met een kleine letter schreven. Maar daarmee is de Statenvertaling die voor ons ligt 100% zuiver en ook betrouwbaar. En zijn wij dankbaar dat de godsnamen zo midden in een tekst met die hoofdletter staan, zodat u weet om wie het gaat. Is dat van belang? Jazeker. Want het is een psalm van David. U zou kunnen denken anders, dat dit woorden zijn die David spreekt over zichzelf. Toen zeide ik, zie ik kom. Maar dat is niet waar. De Heilige Geest heeft David geleid om hier te spreken over het leven, de komst van de Heer Jezus Christus op deze wereld. Om hem gaat het. En wat is er nu heerlijker, belangrijker dan te preken, te spreken, te luisteren, te getuigen over die ene naam. Ik. Wel, die is van Christus. Maar dat kan ik enkel alleen maar als mijn eigen ik met David is gekruisigd. Keren we immer de vraag, heeft God al mijn eigen ik gekruisigd? Wanneer heeft dat plaatsgevonden? Hoe is dat gegaan in ons leven? Dat ik getuigen mag, niet alleen met Daan, maar bijvoorbeeld met Paulus. Ik leef, doch niet meer ik. Christus leeft in mij. Maar hij mocht ervan getuigen. Ik ben met Christus gekruisigd. Zodat door Gods geest hij ook heeft moeten bewenen zijn verdoemelijke ik. Ken ik dat? Want Paulus had een verdoemelijke ik en dat was zo hoogmoedig. En die had hij zo godsdienstig en zo vroom aangekleed in zijn leven, dat hij meende een kind van God te zijn. Hij dacht dat hij de Heer een dienst bewees als hij de christenen ging vervolgen. Martelen, opsloten, gevangenissen en doden. En terwijl het een duivelse geest was die hem daartoe aanvuurde. Als gewoon er niets bij geval geschiet, één ding is zeker. Dat hij toen sprak over dat de Heer gezegd, ik zend u uit om de christenen te vervolgen. En toen dacht Paulus ook dat het ging om zijn ik, dat hij dat moest doen. Dat hij de naam van de goddelijke ik ook kende in zijn leven. Maar met al zijn godsdienst en vroomheid kende hij dat goddelijke ik niet. Dat is in Damascus gebeurd. Geschiedenis kent u allemaal. Maar de vraag is, of we heel eerlijk aan elkaar vragen, is er hier wel één in Bethel die daar bij God vandaan heeft geleerd. Dan sluiten we onszelf bij in. Want de weg is nauw die tot het leven leidt. We hebben allemaal een hoopje dat het na dit leven goed met ons zal aflopen. Maar afgelopen donderdag hadden we in ons dorp 3 begrafenissen. Op 1 dag. Een moeder van in de 80. Een man van 65. En er tussendoor de begrafenis van een pasgeboren baby. Aangrijpend. En zo gaat de dood door. En dan ontziet niemand overal van wie het uur is aangesloten dat God spreekt tot hierdoor en niet verder. Dan moet hij bereid zijn om God als rechter te ontmoeten. Maar ik kan nooit met mijn eigen gelovige ik. Dat kan enkel heen met het ik van hem. Wat David zo van getuigen mocht in de schrift. En dan willen we samen Gods hulp naar gaan luisteren. Dat het woorden zijn die de Heer Jezus gesproken heeft. In de beruimde psalm komt u dan ook tegen. Dat hij immers gezegd heeft. Zie, ik kom, o Vader, om uw wil te doen. Dat is de achtergrond van de tekst. En wanneer heeft de Heer Jezus die woorden dan gesproken tot zijn vader? Jongens en meisjes, ik zal proberen het uit te leggen. En terwijl ik er niks van begrijp met mijn verstand. Mijn verstand staat er verduisterd en daar veel te klein voor. En van jou ook. Maar het geloof getuigt ervan. Dat het zo is. Wat dan? Voordat er een hemel was. Zon, maan, ster. Voordat die aarde was. Als planeet. Met de mens erop. Toen was er niets. Ja toch. Dat noemen wij in de stilte der eeuwigheid. Toen was God drieënig er alleen. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En daar is alles begonnen. Wat dan? Jullie kennen allemaal wel de geschiedenis van Paulus op de Areopagus, Griekenland. En wat zegt hij daar? Dan zegt hij in zijn reden die hij hield. God de tijden der eeuwen overzien hebbende. Toen liet de Vader, zo getuigt ook Paulus, aan zijn Zoon zien wat er ging gebeuren. De eeuwen ontrolden zich voor het aanzicht van zijn Zoon. De schepping die we kunnen lezen in Genesis. De schepping van de mens, kunt u lezen. En hoe daar de mens geschapen werd naar Gods beeld. Dat betekent Adam, Eva, ze hadden God lief. Ze hadden God in God lief. En God leefde in hun hart. En God was liefde. Zo hadden ook Adam en Eva elkaar in de natuur lief. Alles liefde. God toonde hem de eeuwen wat daar geschiedde. Hoe daar ook miljarden mensen op deze wereld in de loop der eeuwen geboren zouden worden. En van al die miljarden mensen toonde God hem. Zou er niet één zijn die een Godvrouw zou vragen. En een God zou zoeken. Waarom niet? Het was toch zo goed worden verneerd. In die schepping. Geen ruzie, geen twist. Geen tweedracht, niets. Een zalige harmonie. Ja, maar die duivel die kwam. Je weet die duivel waar die vandaan kwam. Hè? Die duivel die kwam uit de hemel weg. Dat is een gevallen engel. Die wilde niet meer naar God luisteren in de hemel. Zijn eigen wil doen. Toen heeft God die engel uit de hemel geworpen. In de hel. Dat werd de duivel. En die duivel kent dus God. Hij kent ook de hemel. Hij kent meer en weet meer van God en de hemelse heerlijkheid dan wij allen. Hij heeft het zelf meegemaakt, wat het is. Maar hij zag ook hoe die mens daar wandelde. En dus sprak de duivel in zijn hart, zie, ik kom. Om die mens te verleiden. Het heeft hij gedaan. Het vreesgevolg dat we hebben gegeten van die verboden vrucht. En het is ook weer zo makkelijk gepreekt en uitgedrukt. Daar hebben we onszelf dood gegeten. De lichamelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood. Alles dood. De duivel in het hart. De wereld en de zonde in het hart. En God weg uit ons leven. Zowel wij verdreven de gemeenschap met God. God de tijd erover zien hebbende. Toonde hij dat alles aan zijn zoon. De schepping. Ook de val in Adam. Pas op, zegt u. Gaat u nou God de schuld geven dat de mens gevallen is in het paradijs? Had God er niet kunnen verhoeden? Waar was God eigenlijk? Er is een mysterie. En in de mysterie zullen wij nooit God de schuld geven. Dat kan niet, dat mag niet. Goddeloos. Maar het is ook goddeloos om te leren te denken dat die val in Adam God heeft overrompeld. Dat niet geweten zou hebben. Dat in één keer daar zag de puinhopen wat er mensen van terecht gemaakt had. Zie je, komt, sprak Christus. Dat zijn vader toen de alle toonde. En dan geef hem maar weer mee. Wat ik ook vroeger catechisatie al geleerd heb. En ook in de preekje van het woord. Als daar antwoord op gezocht wordt. Hoe zit dat nu? Dan vind ik het altijd zo'n mooi antwoord. Wat Augustinus de kerkvader heeft gegeven. Weet je nog? Die heeft gezegd toen hij ermee vastliep. Net als ik net even. Met u probeerde vast te lopen. In het heilgeheim van God. En daar niet in wil gaan vroeten. Heeft Augustinus gezegd, de val in Adam ging dwars tegen Gods wil in. Maar niet buiten Gods wil om. En dat mysterie laten wij mysterie in de Heilige Schrift. Wel, dat de Vader zijn Zoon toonde, en dan kunt u ook een omgevende tekst leren. En lezen. Hoe de Vader hem dat getoond heeft. Wat hij moest gaan doen. Wat doen? Wel, de Vader die toonde aan zijn zoon. Een boek. Des levens. Des lams. Waarin de Vader de naam had geschreven. Van al degenen die hij uit het menselijk geslacht. Had uitverkoren. En die allemaal geschreven heeft. Een ontelbare scharen. Maar wel getelde schaapjes. Van eeuwigheid bij God. Maar voor ons ontelbaar zoveel. En die lagen ook allemaal. Vertreed de vlakte des velds in hun eigen bloed. Tezamen met alle andere mensen. Maar de Vader wilde niet dat diegenen die daarin geschreven staan, voor eeuwig verloren zouden gaan. En toen toonde hij zijn zoon wat het hem zou kosten. Daarom is zo'n lust en liefde om over hem te spreken, over God drie enig, wat er gebeurd is toen. En dat het handen en voeten gekregen heeft. Zie, ik kom, dat hij gekomen is in deze wereld. Ik teken alleen maar begin. Hoe die Zoon Gods geboren werd. In een stal van beesten. Dat Maria daar lag op die kale vloer in zo'n stal. Vernederende is niet denkbaar. Hij wist dat hij zo geboren zou worden. Daarom kwamen ze daar terecht. Want zijn geboorte, maar ook zijn lijden, zijn sterven, lag alles in zijn handen. Het hele lijdensprogramma wat de Heer Jezus moest ondergaan, was bij hem bekend. En of hij dan gevangen werd genomen, of dat hij werd gegezeld, of dat hij werd gekruisigd. In alles sprak hij tot zijn vader, zie ik kom, o vader, om uw wil te doen. Zoveel liefde had Christus tot de eer van zijn God en Vader. Zoveel liefde had hij dat al diegenen die liggen onder het zegel der verkiezing Gods. Dat noemen wij de middelaar. De middelaarsliefde van de Heer Jezus. Dat hij die weg wilde gaan en ook die weg is gegaan. Maar we moeten niet net doen alsof hij nog geboren moet worden. Niet net doen in de preek alsof hij dan moet lijden en sterven en opstaan. Nee, dat is allemaal geschied. Dat woordje ik kom, heeft Christus vervuld. Want we weten hoe hij na zijn opstanding door de Vader is thuisgehaald. En ten hemel is gevaren. En dan u zit aan het Vaders rechterhand. En dat hij gekroond is met eer en heerlijkheid. Wat hem ook alleen maar toekomt. Want hij heeft die prijs der zielen, dat rantsoen, wat ik in tijdig eeuwigheid kan voldoen, volbracht in zijn gerechtigheid. Dat kostelijke wat Christus verworven heeft, in het woordje zie ik kom, krijgt ook vervulling als dat woord mag ingevuld worden met zijn tweede komst. En de tweede komst is tot de ziel van zijn volk en kinderen. Tot de ziel van diegenen die vijandig zijn tegen hem. Want er is immers zijn komst, hij is de eerste. Want wie kan mij nu van geestelijk dood levend maken? Dat kan ik u niet en u kunt mij niet. Ik kan er mijn kinderen niet en ik kan er mijn kleinkinderen niet. En dat kunt u ook niet. Dat is een gave Gods. We kunnen elkaar bij die leer, mocht het wezen vanuit het leven, onderwijs geven. Onze taak en roeping als juf en meester op school. Als ouders, als God u de kinderzegen heeft gegeven. Als grootouders, om te spreken dat het vanuit een mens onmogelijk is om zalig te worden. Maar dat er een mogelijkheid bij God is. Dat u uw kind of uw kleinkind feliciteert als het jarig is. U zegt, kind, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En nog een nieuw hartje toegewenst. Dat klinkt wat afgestompt. Maar er ligt een evangelie in. Want daarmee zeg je tegen zo'n je kind. En hoop ik omdat je het zelf hebt beleefd. Ach mijn kind. Er moet in jouw ziel een godswonder gebeuren. Van ons allemaal. En dat kan papa, dat kan opa jou niet geven. Maar God alleen. Want het is vanuit jouzelf onmogelijk om je tot God te bekeren. En jezelf de zonde te vergeven. En zelf te gaan geloven dat het jouw geschied is. 100% is het onmogelijk. Maar dan ga je vanuit de liefde spreken hoe God het u zelf heeft gegeven. En dan ga je ze opwekken om juist daar te zijn en te komen Bijvoorbeeld onder de prediking van het woord, waar het recht en zuiver wordt gepreekt. Dan zeggen, ach, daarom is nog zo'n voorrecht kind, dat je zondag naar die kerk toe mag. En dat je mag luisteren naar die boodschap. Dat Christus nu de mogelijkheid geopend heeft, waarvoor ons alles is afgesneden, om dan bekeerd te worden. Daarom, jongens en meisjes, ben je vanmorgen in de kerk. Heb je papa en je mama laten dopen? Breng je papa en je mama nou op catechisatie? Breng je papa en mama jou ook zondags in de kerk? Want zij kunnen jou niet bekeren. God alleen, daarom ben je er. En dat dat ook vervuld mag worden in, zie ik, kom. Ook tot uw ziel. En als God dan komt en spreekt door zijn woord en geest. Als hij van dood levend maakt, ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ga je zien wie God is, waar David van spreekt. En dat je voor die heilige God niet bestaan kunt. Want hij is immers een ontoegankelijk licht, een verterend vuur. God bewijst wel zijn barmhartigheid. Is een algemene goedheid, daarom zijn we hier ook nog. Maar bovenal alle leven staat van natuur geschreven. U bent een vijand van God. En u bent een voorwerp van Gods toren en een erwachter der hel. Daar doet God helemaal niets van af. Daarom is ook zo'n voorrecht als je in de prediking hoort hoe God een mens bekeert. Dus het gaat er niet alleen om dat we horen de schriftuitleg en dat we bekeerd moeten worden. En dan soms ineens een grote stap maken dat we geloven en bekeerd zijn. Moet beginnen waar God begint. Om dat nou te horen. Die geest der leven, maar die geest der ontdekking. Die geest die u brengt. In droefheid. In smart. Want je bent God kwijt. Je kent hem niet. Heer, hoe leer ik u kennen, ga je bidden. Wie zijt gij? Gij woont in de hemel. Maar zou God willen komen tot mijn ziel? Want als God gesproken heeft, bijvoorbeeld tot hier, toen ik verder zie, ik kom. Dan zeg je niet, nou is God met mij begonnen. Dan ben ik levend gemaakt. Nee. Dan krijg je in te leven dat je dood bent. En dat er in jezelf geen gerechtigheid woont, geen goed is. Om voor God te kunnen bestaan. Dan moet je alles te dood leren schrijven. Is dat van belang? Jazeker. En daarvoor maakt hij ook waar zie ik kom, om plaats te maken voor zichzelf. Voor die lijdende en dierbare borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Daarom moet u de diepte in. U moet de hel in, vanwege uw verloren bestaan voor God. U moet het recht van God leren beminnen, boven uw eigen zielenzaligheid. Daar is er niks mis mee. Stel je voor dat van evangelie preken. Buiten het recht van God om. Was ik dan maar nooit geboren geweest. En nooit op een kansel gestaan. Zal het wezen. Daarom ligt het ook zo ernstig en zo nauw. En vanuit de liefde om elkaar juist te wijzen. Dat Sion de recht wordt verlost. En hoe groot het is als hij komt. Door zijn lieve woord en door zijn geest. En hoe de Heer dat doet. De Heer heeft heel het woord tot zijn beschikking. En hij gebruikt dat woord bij de een zus en de ander zo. Maar allemaal om je te ontdekken en af te snijden. Dat een verloren zondaar onder God wordt. Opdat het juist gaat worden. De gerechtigheid van Christus. Die redt van de dood. Kijk, maar dan ben je zelf erbuiten. Ben je afgesneden. Ontkleed, ontgrond. Helwaardig, doemwaardig. Zie jezelf niets. Zie geen traan, geen zucht. Geen godsdienst, geen geloof, geen bekering, geen ander leven te kennen. Enig grondje dat je voor God kunt bestaan. Dan gaat God nou leren door recht dat het nieuw is in Christus. Dat hij komt en spreekt, ziet, ik kom. En dat Christus door zijn lieve woord en geest zichzelf niet alleen gelopen en baren en verklaren een verloren zondaar. Maar bovenal komt toe te passen aan mijn ziel. Want de evangelie kennen wij allen wel. Tenminste, daar ga ik van uit. Blijven we daar straks in een notendop samengevat hebben aangaande het leven van de Heer Jezus op deze wereld. Wat hij gedaan heeft, kennen we allemaal. Maar wat is dan groot? Als Gods geest dat lieve woord gaat verklaren en toepassen aan je ziel. Dat gaat om. Want als ik dat mis, mis ik alles. En u en jij ook. Dan moet je nooit loslaten. De toepassing is Godes. Niets uit de mens, is alles uit hem. Omdat hij ook alles verworven heeft. Stel je voor dat ik zelf dan wat mee moet brengen. Dat ik zelf wat aan moet dragen. Op grond waarvan God mij genade zou zijn. Nou, zo leert God dat zijn volk niet. Die gaat juist leren hoe Christus alles gedaan heeft. En als dan het lieve woord van God geopend wordt, zie ik kom. En de schatten van het evangelie geworteld in Christus wordt uitgestapt. Wie hij nou is. Wat er in hem te vinden is. En bovenal, dat de Heer daar openingen geeft. In je hart en in je leven. Ja, dan schiet er niets anders over. Dan dat die ziel het ook mag ondervinden. Om maar samen te vatten. Dat ik als een goddeloze om niet gerechtvaardigd word door het geloof. Wij dan gerechtvaardigd zijn door het geloof. Hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Zie, ik kom. Voor de derde keer komt hij. Wanneer? We staan samen aan de vooravond van de komst van de Heer Jezus op de wolken des hemels. Om te oordelen de levenden en de doden. Ik kom, heeft hij gezegd. Zie, ik kom haastelijk. Dus het kan niet zo lang meer duren. Als we tenminste door Gods geest opening krijgen in het evangelie, bijvoorbeeld van Matthäus 24, waarin de Heer Jezus gezegd heeft wat er aan zijn komst vooraf gaat. Gebruik maar van de aardbevingen, de pestilentie, de overstromingen, de oorlogen en niet te vergeten de vervolgingen tegenover de christenen. Ik kom. Allemaal roepstemmen. Al die ellende die er is op deze wereld. Al die rampen. Afgelopen week voltrok er zich een ramp. Dat is zo'n geestelijk gestoorde. Dat met waanideeën. Een moskee binnengaat. En dat 50 mensen doodschiet. Omdat ze moslim zijn. Zeer afkeurenswaardig. Onbijbels. Goddeloos. De wereld in rep en roer. De wereld ontsteekt kaarsjes bij duizenden. De grootte der aarde spreken allemaal een afschuw daarover uit. Daar is op zich niks mis mee, met medeleven. Maar nu kom ik. Vorig jaar is twee keer gebeurd, maar eenmaal. Misschien hebben we er toen ook wakker van gelegen. Toen waren de moslims extremisten. Het was een Afrikaans land. Boko Haram onder andere. Dat is een kerkdienst. In die kerkdienst zijn 200 mensen aanwezig. En wat doen ze? Ze vallen die kerk aan, steken die kerk in brand. En al die 200 mensen, van kinderen tot bejaarden, die allemaal daar zaten luisteren onder de prediking, werden allemaal levend verbrand. Heb u toen iemand gehoord op deze wereld? Ik weet er niet wat van. En terwijl ik toch zeer mij bezighoud met de vervolgde kerk op deze wereld. Hoe het daarmee gaat. Om mee te leven, mee te bidden. En in de gebeden te strijden voor het aanzien van God. Dan zie je hoe die verontwaardiging ook allemaal politiek en emotioneel gekleurd is. Wie heeft geprotesteerd dat er in 1 jaar tijd in een land, vult zelf maar in welke landen, bewezen is dat er vele duizenden christenen wreed en barbaar zijn afgeslacht? Waar waren toen de protesten? En waar zijn ze nog? Ik bedoel ermee in te keren tot onszelf. Dat we ons niet gaan verheffen boven mensen die zulke vreselijke daden verrichten. Maar wel eerlijk vanuit de schrift antwoord te zoeken. Ook naar onszelf toe, wat mijn houding en mijn gedrag is. En mijn houding moet zijn als christen, ik ben een vrededuif. Zie ik, kom. Als je dan dit alles leert, overdenkt vanuit de schrift, dan kunnen er momenten zijn in het leven van Gods kind dat ze ook geen uitzicht en doorzicht meer hebben. Dat zij zo pessimistisch zijn. Want ze zien hoe, bijvoorbeeld Nederland, God massaal heeft verlaten. En dat de overheid als dienaresse Gods, God heeft verbannen naar de rand van de samenleving. En ook aan de rand van de samenleving probeert hij ze uit te roeien. Want aan de rand van die samenleving, er zijn ook nog ouders met kinderen die om principiële geloofsredenen hun kinderen niet kunnen laten vaccineren. U weet hoe het aan gesprek is. Het zal zover hopelijk niet komen. En dat die randverschijnsel, die moet ook uitgewist worden. Dan de kinderen maar uit de ouderlijke macht om ze te vaccineren. Als die ouders niet wijzer zijn om dat te doen. 1 voorbeeld. Zo zijn er velen. Dan kunnen we eens zuchten onder de laaghangende oordelen Gods. En anderzijds zegt de Heer toch, zie ik, kom. En als dan Paulus op zijn plaats is, dan hoort hij dan, dan horen we dat hij het uitroept. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastelijk, Maranatha. Dan verlangt hij naar die wederkomst. En als die wederkomt, ja, dan zullen de graven haar doden weergeven. Dan zal het vuur haar doden weergeven. Dan zullen de zeeën haar doden weergeven. En weet je wat er dan ook gebeurt? U weet met mij dat onze Tweede Kamer is bezig met een wetsvoorstel. Dat wanneer mensen komen te ondersterven, kunnen ze vastleggen dat zij, ik noem het maar een beetje Hollands, dat zij dan hun lichaam kunnen brengen in het ongebluste kalk. Een poeder, een bepaalde naam, is ongebluste kalk. U kent allemaal wel, of velen, die boekjes die gaan over het kloosterleven. Ja, die monniken en die nonnetjes, die zijn van elkaar gescheiden door een hoge muur. Maar ja, niets menselijk was ook hen vreemd. En klommen ze wel eens over die muren heen, werden de kindjes geboren. En we weten, dat is vast, Rooms-Kerk zelf beleden. Dus niet dat ik dat zeg of opmerk. Zijn er vele duizenden van die pasgeboren baby's allemaal gebracht in het ongebluste kalk, in die putten die bij iedere klooster was. En wat gebeurt er dan wel? Die lost alles op. Dus hier vind je niks meer van. Dus dan is er geen stof, dan is er geen as en is er niks meer. En daar zal God uit het ongebluste kalk de doden ook opwekken. God is almachtig. In deze tijd leven wij. En ik heb best grote zorgen hebben, tenminste zo gaat het mij. En dat niet alleen als je wat ouder wordt of oud geworden bent. Dat je ziet hoe moet het dan gaan met onze kinderen en kleinkinderen, allemaal zielen voor de eeuwigheid. En dan in een tijd waarin de geest van de antichrist rondgaat. Juist om de belijden, zie je, kom. om veel voor en met elkaar te bidden. Een troon der genade, dat als hij komt, dat ik daar geen onbekende Jezus ga ontmoeten. En als ik hier nu kom te sterven, dat ik geen onbekende en onverzoende God ga ontmoeten. Maar een God die ik kennen mag. En heb mogen leren kennen, de Zoon van zijn eeuwig welbehagen, de Heer Jezus Christus. Als hij daarom zegt, en Openbaring kunt ook lezen, van de Heer Jezus die zegt, zie ik kom, dat ik dan verlangen ben. En nou de vraag, ben ik echt verlangend? Ben ik echt verlangend naar de wederkomst van Christus? En hoe komt dat in de praktijk openbaar? Komt het openbaar dat ik daar dan zo bij leef? Dat Christus wederkomt? Heb ik daar nog zin en smaak om een nieuwe auto te kopen? Weet u waar we wel eens troost aan mogen hebben? Dat kent u waarschijnlijk ook wel. Van Luther, hè? Luther die zegt, als ik wist dat de Heer Jezus morgen wederkwam, plantte ik vandaag nog een boom. Want hij zegt immers, niemand die weet van die uren. Dan mijn Vader alleen. En mogen we daar toch bij leven. En een gebonden levende kamer van Gods genadetroon. Zo mag dat overblijfsel naar de verkiezing der genade. Gods volk. Dat gebonden leven kennen door de trekken liefde Gods. In aangang en in voortgang. En als ze aan zijn stem horen, want staat er, wie de stem van de Zoon Gods gehoord heeft, die zal leven. En die stem heeft geklonken door de mond van David. Toen zeide hij, zie, ik kom. Voordat we samen verder gaan, willen we eerst gaan zingen op Psalm 133. En dat in het verlangen en die wederkomst de kerk Gods in de liefde één mag zijn. Hij ziet hoe goed, hoe lief het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Psalm 133 en daarvan vers 1. in komst is. Om als het lam Gods geslacht te worden. Wij leven nu heen naar het paasfeest. De vervulling van het oud-testamentische paascha. Waarin het lam centraal stond. En het paasfeest wat wij vieren staat. Om elkaar even gedacht op te frissen. Neem ik u mee hoe het paascha is ontstaan. Ook even kort. Jullie weten dat onder Israël waren drie grote feesten. Nog wel die gevierd werden. En één zo'n feest was de paascha. Dat is ingesteld toen Israël uit Egypte gebracht werd door de woestijn heen naar Kanaan. Kennen we allemaal. Toen kreeg de huisvader, die kreeg de opdracht dat hij 4 dagen van tevoren een lam moest afzonderen. Een 1-jarig lam, een mannelijk lam, zonder blind, zonder kreupel, een volmaakt lam. Dat moest geslacht worden. En was nou een gezin te klein, bijvoorbeeld geen kinderen. Te klein voor 1 stuk klein vee. Dan mochten er 2 gezinnen bijeenkomen. Dat er 1 lam geslacht werd voor die gezinnen. En wat moesten we dan doen? Wel, als zo'n lammetje, mocht ook later, zag je dat er, mocht het ook wezen, een schaap of een geit. Dan had dan zijn huisvader en later ook de priester een heel scherp mes. En die sneed dan de keel door van zo'n lam, schaap of geit. En dat bloed moest hij opvangen in een schaal. En dan nam hij hyssop, dat was een takje van een boom. Die moest hij dan dompelen in die bak, die schaal met bloed. En moest hij die aanbrengen aan de deurposten van de woning. De zijdorpel, de bovendorpel, maar niet de drempel. De onderdorpel mocht niet. Stel je voor dat een onreine voet gezet zou worden op het bloed. Dat mocht niet, dat had God verboden. En dan in die nacht, als daar zij in haast de paascha moesten eten met ongezuurde broden en bittere saus. Dan moest dat in de haast gebeuren. En als er toch wat overbleef van het eten. Dan moest dat 's morgens vroeg worden verbrand. Mocht niks overblijven. En zo waren ze dan gereed met om God. Het klederen en schoenen aan de voeten. Met een staf in de hand. Moesten zij met haast dat eten en daarna uitgaan door de woestijn heen naar Kanaan. En dat wordt paascha genoemd. En paascha betekent letterlijk voorbijgaan of sparen. Het betekent dus dat de Heere in die nacht ging de doodsengel door Egypte. En overal waar in die woning, waar het bloed niet werd gezien, ging die doodsengel naar binnen en de eerstgeborene van de mensen, het gezin, een vader kan het zijn, dat kan ook een moeder zijn, kunnen beide zijn, de dieren. De eerstgeborene werd dan gedood door die engel. Alleen waar bloed werd gezien, wat sparend was aangebracht aan die deurenposten, moest aan die doodsengel voorbij gaan. En dan moest iedere jaar door de Israëlieten dit feest worden gevierd. Herinnering aan die uittocht, maar ook de sparende hand van God op te merken. hoe nodig het is, oudtestamentische bloed van die slachtofferdieren, spreekt Psalm 40 ook van. En hij wijst allemaal heen naar het bloed wat de Heer Jezus moest storten. En zonder hij dan het kruis op Golgotha. En op dat altaar de verzoening werd hij neergelegd. Zijn mond niet open gedaan voor het aanzien van zijn scheerders. En het uitroepen, het is volbracht. In gehoorzaamheid aan de opdracht en de wil van zijn vader. Dan komt natuurlijk de vraag tot ons. Ja, we kennen allemaal wel de uitspraak dat het bloed moet toegepast worden in de deurposten van ons hart. Klinkt ons allemaal bekend in de oren. Maar hoe gaat dat? Wat wordt daarmee bedoeld? En wie heeft dat mogen beleven in zijn ziel? Vanuit de inleving van Gods geest? Daar gaat het om. Dan schuil je achter dat bloed. Misschien is er wel een jongen die vraagt. Ja, verstandelijk begrijp ik je niet. Maar toch, ik moet dat bloed van Christus kennen. Aan de deurpost van mijn hart. Wat wordt ermee bedoeld? Hoe kom ik daaraan? Het tweede gedeelte van Psalm 40 geeft er antwoord op. Want er staat, in de rol des boeks is van mij geschreven. Staat met een hoofdletter, hè, mij. En wat wordt er bedoeld met die rol des boeks? Ik citeer maar de kanttekening. Daar staat, dat zijn de boeken van Mozes. Dat zijn de patriarchen, de profeten. En al hetgene wat de profeten hebben ook gesproken over de Heer Jezus. Bijvoorbeeld van Jesaja. Want een kind is ons geboren op een andere plaats. Gij zult zijn naam heten Emmanuel. Om hem gaat het. En wat zegt nou Christus van zichzelf? In de rol des boeks van Oude en Nieuwe Testament. Zo mogen wij dat nu beleiden, van geestelijke openbaring, wordt van mij geschreven. Daar wordt mee bedoeld het antwoord te geven op de vraag die jij, vriend, net stelde. En dat is, hoe kom ik eraan? Er wordt van hem geschreven in Gods woord. Bij hem moet je wezen, op je knietjes. Biddende en smekende en roepende en niet rustende. Voordat een druppeltje van het bloed van Christus. Achter Gods recht. Het recht heeft verzoend. En je in Christus als een zoendeling. En jezelf als een doemeling. De verborgen omgang met God. Hebt mogen leren kennen, proeven en smaken. En dat je nu in Christus nieuw schepsel geworden bent. Dan zal het oude voorbij gaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En krijgt dat woord van God zoveel waarde, hè, dat hier dan staat. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ja, het gaat om hem. Om God drieënig. Van hem die nou zondaar terugbrengt. Die verzoende gemeenschap met God. En welke weg dat is. En wat staat er dan in die Bijbel geschreven? In die rol des boeks? Dat geeft ook antwoord op die vraag. Tenzij gijlieden wederom geboren wordt. Gij kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. Daar is straks om gebeden, het gebed mee begonnen. Weet u nog? Dat daartoe een kindje geboren mocht zijn. En dat kindje, maar de papa, de mama, de opa, de oma, wij allemaal nodig hebben, wederom geboren te worden. En wat heeft dat kindje er zelf aan gedaan dat het geboren werd? 100%? Niks. Ja, de bevalling tegengewerkt, waardoor het vaak zo'n benauwde bevalling is. Dus het is het beeld van Gods kind, hoe de Heer dat werkt, dus er wordt een geest in het harte leven. Dus de wedergeboorte is het antwoord. En dat kun je zelf ook niet geven. Je kunt jezelf gaan verbeelden, dat je daar wat van bezit en zo. Maar je moet gewoon eerlijk wezen. Je moet wederom geboren worden, betekent Net zoals een baby normaliter na 9 maanden geboren wordt. Heeft 9 maanden geleefd in de duisternis en de donkerheid van de buik van moeder. Dat is natuurlijk wel heel erg als dan een kindje sterft en de buik van de moeder het graf wordt van zo'n kind. Als er zijn in ons midden, en enkelen, weet ik, die zal er zijn. Mogen de Heer u de ondersteuning geven, want dat vergeet je leven lang niet meer. Dat draag je met je mee. Als je dat hebt meegemaakt, is heel ingrijpend. Zo oud kun je worden. Of dat draag je met je mee. Het zij zo. Maar het is wel het beeld hoe God zijn volk komt te leiden in het leerstuk van de ellende. En in de duisternis van het godsgemis en het God niet te kennen. Bevindelijk mag kennen je leven. Maar dat niet alleen. Daar heeft God een doel mee. En dat is dat je wederom geboren wordt. Dat je uit God geboren wordt. Staat er in Johannes 3. Of gelijk Petrus dan vertuigd met de Dordtse leerregels. Dat ze wederom geboren zijn door het geloof in Christus. Dat in hem het leven ligt. Het nieuwe leven. O gij gezegende Emmanuel. Alles aan uw schans begeerlijk. En dat er nou van u, o gezegende Christus. Wij zo'n Bijbel vol mogen hebben. Pagina na pagina. Zin na zin. Er spreekt alles over hem. Want in de rol des boeks is van hem geschreven. Wie hij is, wat er in hem te vinden is, maar ook hoe hij in de opdracht van zijn vader in het uur van het welbeharen uitgaat om een verkoren vaartje van geest dood levend te maken en te ontgronden en af te snijden, om ze in te planten door het waarachtig geloof, zaligmakend geloof in de Heer Jezus Christus. In de vergeving der zonde. In de uitdelging van het kwaad. Om zo de liefde Gods. In Christus te mogen proeven en smaken. Dat God goed is. We eindigen. Met een tekst die ik reeds genoemd heb. Waar Paulus getuigd heeft. Kom. Heer Jezus, ja, kom haastelijk, Maranatha, amen. Zingen wij ten slotte op Psalm 72, vers 11, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Gaat u in vrede met uw dragende Godzegen. De genade van ons Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap van den Heilige Geest. Zij maakt u allen. Amen.